Amen. Als je even kan zeggen naar je buur, de Heer is in deze plaats. Amen. De Heer is hier. Halleluja. God zegen iedereen. Welkom. Cornelia, we hebben nog een verjaardagskaart van deze week. De woensdag word je jarig, weer een jaar erbij. Proficiat. Amen. Dank de Heer. Al diegenen die op Zoom zitten, welkom. Bedankt om te komen. Zuster Hilda had gevraagd om te bidden voor haar broer die dat ze gisteren is gaan bezoeken in het ziekenhuis. Danny, hè? De broer van Hilda. Hè? Anthony? Oh, dan heb ik dat verkeerd genoemd. Tony. Hey, Parkinson, hè? Zag er niet goed uit en ze was er wel van slag, hè? Door haar broer zo te zien. Kunnen we voor haar bidden? Amen. En voor Anthony. In Jezus' naam. Vader, we komen tot u, Heer Jezus. Als gemeente, Heer. Als uw lichaam, Heer. Als uw zoon en dochters. Vader, we bidden, Heer. Halleluja. Voor een mirakel in heel haar leven, Vader. In Anthony's leven, Vader. Dat hij u nog mag leren kennen, Heer. Halleluja. Dat de sluier die over zijn gedachten ligt, Heer Jezus. En over zijn hersen, Heer. Dat u een moment van genade schenkt, Heer. Dat hij u mag leren kennen. Dat hij u mag aanvaarden, Heer. O Vader, halleluja, geef ons de genade, Heer, halleluja, om zo'n situaties, Heer Jezus, aan te pakken in uw kracht, in uw macht, in uw liefde, Heer, zodat uw glorie, zodat uw naam alle eer krijgt, in Jezus' naam. Amen. Dank u, Jezus. Johannes hoofdstuk 7, vers 25. Johannes 7, vers 25. Sommige Jeruzalemmers zeiden, is dat niet de man die ze wil doden? Moet je zien, hij spreekt vrij uit en zeggen niets tegen hem. Zouden onze leiders werkelijk tot de overtuiging zijn gekomen dat hij de Messias is? Wanneer de Messias komt, zal niemand weten waar hij vandaan komt, maar van hem weten we wel waar hij vandaan komt. Bij zijn onderricht in de tempel zei Jezus luid en duidelijk, u kent mij en u weet waar ik vandaan kom, maar ik ben niet namens mezelf gekomen. Ik ben gezonden door iemand die betrouwbaar is en hem kent u niet. Ik ken hem, omdat ik bij hem vandaan kom en hij heeft mij gezonden. Toen wilden ze hem grijpen, maar niemand deed hem iets, omdat zijn tijd nog niet gekomen was. Onder het volk waren er veel in hem gaan geloven, want zeiden ze, wanneer de Messias komt, zal die niet meer wondertekenen verrichten dan hij heeft gedaan? En toen de farizeeën hoorden waardoor de mensen over hem gesproken werd, stuurden zij de hoge priesters dienaren om hem te arresteren. Vers 33. Jezus zei, ik zal nog een korte tijd bij u zijn. Dan ga ik naar hem die mij gezonden heeft. U zult me zoeken, maar me niet vinden. U zult niet kunnen komen waar ik ben. Toen zeiden de Joden tegen elkaar, waar gaat hij dan naartoe? Dat wij hem niet kunnen vinden. Hij zal toch niet naar de Griekse diaspora gaan om de Grieken onderricht te geven. Wat bedoelde hij dan toen hij zei, u zult me zoeken, maar me niet vinden. U zult niet kunnen komen waar ik ben. En dan vers 37, overal focussen op deze twee versen. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep, laat wie dorst heeft bij me komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. En daarmee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Amen. Amen. Laten we even bidden. Vader, ik dank u voor uw woord. Laat vandaag iemand die dorst heeft, Heere. Laat vandaag iemand die dorst heeft beseffen, Heere, halleluja, dat er een bron is van levend water. Halleluja. Die kan ontstaan vanuit het binnenste voor zij die in u geloven. In Jezus' naam. Amen. We lezen hier in vers 37 op de laatste dag het hoogtepunt van het feest. Er was een feest. Het was het loofhuttenfeest. Ik weet niet of jullie weten wat dat is, het loofhuttenfeest. In het Hebreeuws is dat de Sukkotfeest. Dat was een feest ter nagedachtenis van de Joden die uit Egypte naar het beloofde land trokken. Doorheen de wildernis. En in de wildernis, in de woestijn, moesten ze dan van die hutjes maken van loofbladeren, hè, om hun te beschermen tegen de zon en zo verder. En dat moesten ze dus, volgens de wet van Mozes, moesten ze elk jaar, één keer op een jaar, 8 dagen lang gaan doen. Dus iedereen moest naar Jeruzalem komen. En Jeruzalem zou dan vol met hutjes staan. Overal. Allemaal hutjes van die zelfgemaakte hutjes. Dat doen ze trouwens vandaag nog steeds. Alleen niet meer zo echt in hutjes. Sommigen doen dat nog wel strikt volgens de letter van de wet. Sommigen gaan gewoon op hun terras zitten met dan wat blaren boven hun hoofd. Dat is dan ook goed. Maar dus op een jaar ergens is dat in de herfsttijd, vlak na de oogsttijd, is er dan het loofhuttefeest. En dan zouden ze dus herdenken wat God voor hun heeft gedaan, hoe dat God hun uit Egypte heeft getrokken, op weg naar het beloofde land, hoe God hun daar in de woestijn heeft voorzien in hun noden. En dus, dat was een simpel feest, maar in de tijd van Jezus, hadden ze er wat rituelen aan toegevoegd. Gewoon in een hutje zitten, 7 dagen, dat is natuurlijk niet spectaculair. Daar wat brood breken en samen zitten, dat wordt op een tijd saai. Dus, wat dachten ze, we gaan daar wat rituelen aan toevoegen, we gaan wat processies maken, zoals dat ze nu doen daar in Hoogstraten, kennen dat, de bloedprocessie, dat zo een hele meute mensen dat daar zo met een kruis en met de kruik met het heilig bloed van weet ik veel wie dat het is, en dan een heel processie, jawel, dat deden ze dan ook. En de fariseers hadden dat bedacht, ze waren op dat gebied heel innovatief. De Sadduceërs die waren daar tegen, ze vonden dat gevaarlijk, er moet niks toegevoegd worden aan het woord, aan de Torah. Maar de Farizeeërs zeiden, ja, maar als we daar de juiste symbolieken aan toevoegen en we lezen daar teksten bij, we lezen daar profetische teksten uit het Oude Testament, die niet alleen bedenken van wat God reeds heeft gedaan, maar wat hij nog gaat doen, naar de toekomstige Messias die gaat komen. Als we dan die teksten daarbij lezen, dan kunnen we dat mooi heel dat feest invullen. En dus wat dachten ze, zouden mijn priesters naar het bad van Siloam gaan. Dat was zo'n heel groot bad, waar dat lezen we ook trouwens in de Bijbel, hoe dat Jezus daar af en toe passeert. En hij heeft daar denk ik ook die ene daar, die 38 jaar daar niet kon wandelen. En die heeft hem daar... ze gingen daar dan met van die gouden kruiken water uitputten. En dan gingen ze met een heel processie met toeters en bellen. Gingen ze dan naar de tempel. En dan kwamen ze daaraan, hadden ze waarschijnlijk dat water. En dan kapten ze dat water over het altaar. En dat, natuurlijk werd er gebeden en gezongen en geblazen op de shofar. En gelezen uit verschillende teksten. En dan werd er ook gebeden dat God hun regen zou geven voor de volgende oogst. En dat zouden ze dan op de 7e dag 7 keer doen, op die dag. En het is op dat moment dat Jezus zegt, op het hoogtepunt van het feest. Terwijl heel die processie passeert en Jezus staat daar waarschijnlijk aan de zijkant en zegt, dat is schoon man, dat is schoon. Dat gaat eigenlijk over mij. En laat wie dorst heeft naar mij komen. Amen. Nu, je moet weten, de teksten die ze daarbij lazen, waren telkens profetisch van aard. En bijvoorbeeld Exodus, hoofdstuk 17, zullen we even bekijken. Je moet weten, de Joden zaten vol met verwachting voor de Messias. Ze waren al zes eeuwen, van 586 voor Christus. Ze waren dus al 6 eeuwen geen soevereine natie. Nochtans had God beloofd dat er ergens een koning op de troon ging zitten voor altijd. Maar ze zaten al 600 jaar zonder Joodse koning. En nog erger was dat de Romeinen over hun heersten. Al goed dat ze hun ding mochten doen en dat ze daar niet tussen kwamen. Ze moesten wel voorzichtig zijn enzovoort. Maar er heerste toch dat groot verlangen dat God eindelijk iets ging doen. Dat er eindelijk een Messias, wat eigenlijk betekent een gezalfde. Een gezalfde. David werd de Messias genoemd van God. Ja, de gezalfde van God, de Messias van God. Wij denken natuurlijk altijd, als we in het Oude Testament lezen, dat wanneer we gezalfde en Messias lezen, dat het heeft te maken met een toekomstbeeld. Met iemand die nog moet gaan komen. Dat is niet altijd waar. Het heeft betrekking tot de persoon over wie het geschreven werd. De dubbele betekenis en de profetische betekenis werd later in Jezus vervuld. Maar de gezalfde, zoals mijn moeder ook zo mooi noemt, Christine, de gezalfde. Amen. Wij zijn allemaal vandaag in Jezus' naam de gezalfden van de Heer. Amen. Door zijn Heilige Geest die ons wordt gegeven, zijn wij de gezalfden van de Heer. Amen. Maar om terug te komen. Dus dat vooruitzicht naar die gezalfde koning, die rechtvaardigheid ging brengen, die vrede ging brengen. Amen. Die heil ging brengen. Dat was zeer hoog. En de rituelen die dat ze daarbij deden, waren allemaal een symboliek van, hey God, jij hebt iets voor ons gedaan zoals Mozes heeft gedaan, zoveel jaren geleden. En die tekst lazen ze dan in Exodus 17, vers 5. De Heer antwoordde Mozes, ga samen met een aantal van de oudsten van Israël voor het volk uit. Neem de staf waarmee je op de Nijl hebt geslagen in je hand, ga op weg. Ik zal je opwachten op de rots bij de Horeb. En als je op de rots slaat, zal er wat? Zal er water uitstromen, zodat het volk te drinken heeft. En Mozes deed dit in het bijzijn van de oudsten van Israël. En dus ze werden eraan herinnerd. Weet je nog, mannen, toen je in de woestijn zat en had geen drinken? Mozes toen had de opdracht gekregen van God om met zijn staf, bam, tegen de rots te slaan en er kwam er water uit. Dit is wat wij nu uitbeelden. He, dat water dat we brengen, dat is God die ons gaat helpen. Amen. God die ons gaat voorzien. Maar nu staat er iemand die groter is dan Mozes in de tempel. Jezus stond daar in de tempel terwijl ze dit voorlazen. En dan zegt hij, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. Zo zegt de, Jezus zegt specifiek, zo zegt de schrift. Hij doelt niet naar één schrift, maar hij doelt naar al die schriften die te maken hebben met een profetisch ingreep van God, amen, in het heil voor de mensen. En nu staat er een nieuwe rots. Wat Mozes heeft gedaan met een echte rots, nu staat er een nieuwe rots. En als ze bij hem zouden komen en zijn woorden zouden geloven, zou er geen echt water uit hem stromen, amen, maar zou de geest uit hem stromen, naar degene, halleluja, die het zouden ontvangen. Amen. Dank u, Jezus. Het is een fantastische gelijkenis dat de Heere hier exact op het juiste moment heeft uitgekozen om duidelijk te maken. En de mensen wisten wat hij bedoelde. Oh ja, dat heeft voor controverse gezorgd. Zeg maar zeker, dat iemand die tijdens die processie, waar iedereen waarschijnlijk zo muisstil is, ze zijn bezig, ze zijn met water bezig. De chauffeur en Jezus komt daar ineens. Laat iedereen die dorst heeft bij mij komen. Jullie, wat jullie hier aan het doen zijn, er staat een nieuwe Mozes voor u. Iemand die geen natuurlijk water aan u kan geven, maar spiritueel. Jezus is de vervulling van Gods bescherming. Gods voorzienigheid tijdens een tocht doorheen de wildernis. En als wij dat geloven, ontvangen we zijn geest dat onze dorst zal lessen. Maar er is nog meer dan dat. Ezekiel 47. Dat is een fantastische passage. Nu, je moet denken, dat was een feest van 8 dagen, ja? Dat is geen één passage dat ze lezen. Het zijn honderden passages dat ze lazen. Eén daarvan was Ezekiel 47. Ezekiel 47 is een visioen naar een nieuwe tempel. U moet weten, Ezekiel is geschreven op een moment tijdens de ballingschap, op het moment dat de tempel in 586 werd vernietigd. En daarna werd het volk weggeleid en dus hadden geen tempel. Maar dit is een visioen naar een nieuwe tempel. Maar het spreekt niet over echt een letterlijke tempel. Als je het leest, dan heeft het iets te maken met iets meer dan alleen maar een letterlijke tempel. We zullen even lezen. Dus Ezekiel krijgt de visioen en toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan kwam. En het stroomde naar het oosten. Oosten, dat was de ingang van de tempel. Want de voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechter buitenmuur van de tempel, ten zuiden van het altaar naar beneden, en nam mij door de noordpoort mee naar buiten, en we liepen buitenom naar de oostelijke buitenpoort, met andere woorden overal. Er komt overal water. Daar zag ik het water aan de rechterkant eruit sijpelen. En met een meetlint in zijn hand ging de man naar het oosten en hij mat 1000 el. Daar liet hij mij door het water waden. Het water kwam tot mijn enkels. Hij mat nog eens 1000 el en liet me door het water waden. Het water kwam tot aan mijn knieën. Hij mat nog eens 1000 el, dus ze gingen nog eens 1000 el. Ik weet niet hoeveel dat is, 100 meter misschien. Liet me er weer door water. Het water kwam tot aan mijn heupen. Hij mat nog eens 1000 el en toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon waden. Het water was zo hoog dat hij er alleen in zwemmen kon. Het was een ondoorwaadbare rivier. Amen. Heeft iemand vandaag zijn badkostuum meegebracht aan mij, want de Heer nodigt u uit om in zijn rivier dieper en dieper te gaan. Amen. Halleluja. U heeft waarschijnlijk de connectie al gemaakt met Jezus en woorden. Amen. Hoe dat vanuit de tempel water begint te stromen. Maar nu staat er in de tempel, Jezus die in de tempel stond, stond er een nieuwe tempel. Halleluja. Die zijn hoorders en zijn luisteraars probeert te trekken naar hem toe door te zeggen van Ezekiel profeteerde over mij. En dat water is een symboliek voor de geest. Amen. Die ik zal geven aan ieder die zal geloven. En je kan daar op uw eigen niveau mee omgaan. Je kan daar rustig, hè, als je zolang dat je maar langs de juiste deur naar binnen gaat, hè, langs de oostkant, dat is de ingang van de tempel, en dat is Jezus. Jezus is de ingang van de tempel. Niemand anders kan in de tempel binnen geraken, de heilige plaats van God, de plaats van genade, dan doorheen de poort van Jezus, zijn offer. Amen. En je kan er rustig binnen gaan, je kunt daar tot je enkeltjes, en dat is leuk, dat is tof. Hè? Je kunt daarin wat baden, zoals de kinderen daarin baden. Hè? Maar als je volwassen wordt, dan wil je wel eens wat dieper gaan. Je wilt dat wel eens testen, je wilt dat wel eens ervaren wat dat is om te zwemmen. En dan ga je wat verder. En als ouder, dan zie je dat niet graag als een kind wat dieper gaat in de zee. Hè? Wie ziet dat graag? Nee, hè? Moeder? Jij krijgt daar waarschijnlijk trauma's van ons. Die hebben zitten zwemmen veel te diep. Mag dat je terug zijn, maar er is een goede badmeester, amen, op het strand. En de Heere zegt, ga maar, ik sta op het strand. Ga maar 1000 el verder. Ga maar tot aan uw knieën. Ga maar eens tot uw heupen. Vertrouwt op mij. We waren aan het zwemmen. Ik weet nog goed, heeft Pastor Chula niet ooit zo'n boodschap gepreekt over met dat zwemmen? Do you remember, Sisterina? Pastor Chula and the message about the water. Was dat hem niet? En je zat daar dan ook zo de symboliek te doen van het water. Je kunt er van alles uithalen, maar mij zegt dat de rivier die stroomt, de rivier waarover Jezus zegt, van als je in mij gelooft, rivieren van levend water zullen stromen uit het binnenste van je ziel. Amen. En we kunnen kiezen hoe ver dat we daarin gaan. En de ene is content om aan de oever te staan, de andere zegt van niks van, ik wil alles wat de Heer voor mij heeft, want als ik verder ga, kijk wat er verder gaat, want het is niet gedaan. Waar waren we? Vers 5. Nee, 6. De man zei tegen mij, zie je dat mensenkind, en hij liet mij terugkomen op de oever van de rivier. En toen ik weer terug was, zag ik op de oevers van de rivier aan weerskanten heel veel bomen. Hij zei tegen mij, dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden de Jordaanvallei in en mondt uit in de Dode Zee. En wanneer het de zee instroomt, wordt het water daar zoet. Allee, het water van de Dode Zee wordt zoet door deze rivier. Het zal er wemelen van levende wezens. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Er zal vis zijn in overvloed. En als dit water in de Dode Zee aankomt, wordt het water daar zoet. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Van Engedi tot Engelheim zullen er vissers staan. En er zullen droogplaatsen voor netten zijn. Er zullen net zoveel soorten vis zijn als in de Grote Zee. Vers 11. Alleen de moerassen en de poelen worden niet zoet. Die blijven volstaan met zout water. Dat is een opvallend detail in dit visioen. De poelen en de moerassen worden niet zoet. Vers 12. Aan de oevers van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken. Elke maand zullen ze vrucht dragen. Dat doet me denken aan Openbaringen. Hè? Die boom en zijn vrucht. Halleluja. En de rivier die stroomt. Dit is een soortgelijk visioen. Het water stroomt immers. Waarom gaan er geen vruchten op geraken? Omdat het water immers stroomt uit het heiligdom. En de vruchten zullen eetbaar zijn. En de bladeren geneeskrachtig. Dat is exact hetzelfde visioen als in Openbaring, waar we inderdaad ook lezen over de bladeren die een geneeskrachtige werking hebben voor de genezing van de natiën. Amen. Halleluja. Dus als je dat connectie maakt met Jezus die in de tempel staat en waar dat deze verzen werden voorgelezen en waar dat ze allemaal met water zaten uit te kappen over de altaar in anticipatie van de toekomstige heil dat uit die tempel ging stromen. Jezus zegt, het is hetgeen dat ik ga doen, het is hetgeen ik ga geven, dat nu de vervulling gaat zijn van deze profeet, van dit profetisch visioen. Amen. En het beste is, ja, je kan in die rivier stappen, maar hoe dieper dat je gaat, hoe meer dat je gaat zien wat die rivier gaat teweegbrengen in je leven en in de levens van andere mensen. Dode zeeën gaan van zout naar zoet water. Normaal is dat niet. De dode zee, hè, ontvangt alleen maar zout water en blijft maar opstapelen. En niks kan leven in die dode zee. Maar wanneer de rivier van God, halleluja, connectie maakt met iets doods, zal het wemelen van vissen. Amen. Wanneer bomen geplant staan aan die rivier, links, rechts, connectie maken met de levende rivier, amen, zullen ze groeien, zullen ze vruchten brengen, zullen ze blaren produceren met een geneeskrachtige werking. Dat is allemaal symboliek voor de prediking van het evangelie van Jezus Christus. Dat is allemaal symboliek van wat het doet voor iemand die gevuld is met zijn geest, amen, en de vruchten van de geest, wat dat gaat produceren. Amen. Maar er is één lichaam van water dat niet zoet wordt. Hè? We hebben het gelezen. 11. Alleen de moerassen en de poelen worden niet zoet. Waarom niet? Zij hebben geen verbinding met de rivier. Zij staan op hun eigen. Ze zijn ergens apart van de rivier. Als je geen verbinding hebt met de rivier, Jezus zei, blijf in mij. Amen. Ik blijf in jullie. En dan dragen jullie veel vrucht. Hij gebruikte toen de symboliek van de wijnstok en de ranken. Hè? Maar een rank dat niet gegraveerd is in de wijnstok, zal uiteindelijk opdrogen, afsterven en bij de anderen drogen worden gegooid om daar op te branden. Amen. Dit is dezelfde symboliek. Wanneer we niet geconnecteerd zijn, wanneer we niet in de rivier van levend water als een boom staan geplant daarnaast, amen, en de wortels gaan daar niet naartoe, dan worden we doods. Dan worden we een moeras, een poel die niet zoet wordt, maar zoutig blijft, waar er geen leven in is. Amen. Dank u, Jezus. Laten we contact maken. Amen. Laten we contact maken, in Jezus' naam. Laten we, en ik weet niet waar dat jij zit in die rivier, of je enkel diep zit, knie, heup diep, of je volop aan het zwemmen bent, halleluja, prijs de Heer, maakt niet uit, maar probeer een stapje dieper. Ik weet dat is soms schrikwekkend, maar de Heer zit te zeggen, vertrouw maar op mij, want aan de andere kant is een dode zee, en je zal zien, dat is daar heel leuk, want de vissen worden levend. Amen, mensen, halleluja, kan je zien die veranderd worden. Amen, dank u Jezus. Halleluja. Laat me u een derde tekst lezen. Jesaja 12. Dat is een andere tekst die ze lazen tijdens een van die dagen. Ik zeg het waren lange dagen. Maar in die tijd hadden ze geen smartphones, hadden ze geen Netflix, hadden ze geen Disney Plus en tv om hen bezig te houden. Dan was het de synagoog, hè? Heel de dag in de synagoog, heel de dag in uw hutteke, samen met familie, moet wel gezellig zijn, hè? Onder de blote hemel, dat je s'nachts zo doorheen de blaren zo de sterren kon zien, en dat herinneren dan, ah ja, onze voorvaders zaten toen ook, maar God heeft ons beschermd. Weet je wat, laten we Jesaja 12 een keer samen lezen, kinderen. Laten we eens zien wat de Heer voor ons heeft. Van Jesaja hoofdstuk 9, iedereen kent hoofdstuk 9 vers, want ons is een kind gegeven. Hè? Is onze koning gegeven en hij zal genoemd worden en zo verder. En Jesaja 7, 8, 9, 10, 11, 12. Al die hoofdstukken, dat noemen ze de profetische messianische hoofdstukken. Ja? En het eindigt in Jesaja 12 met het volgende. Op die dag, de dag dat de Messias komt, zal je zeggen, de dag dat Jezus er stond, ik zal u loven, Heer. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken. U troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen. Ik wankel niet, want de Heer, Yahweh, is mijn sterkte. Hij is mijn beschermer. Hij heeft mijn redding gebracht. Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Dat is hetgeen dat ze voorlazen. Het blijft daar niet bij, want we hebben water gezien. Maar dan waren ze dus van plan, ja, we zijn hier water bezig. Ja, vol vreugde. Hopla, en weer naar daar, water. En vol vreugde, amen. In Jezus' naam, wat moeten wij doen vandaag? Hetzelfde, amen. Al goed dat we niet letterlijk water moeten gaan putten, maar als we samenkomen zoals we te strak hebben gedaan, en we zingen liederen tot de Heer, dan gaan we vol vreugde water putten uit hetgeen de Heer aan mij heeft gegeven. Amen. Op die dag zullen jullie zeggen, loof de Heer, roep zijn naam uit, maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam. Dat is wat we doen. Amen. Als we samenkomen, dat is wat je doet als je alleen bent, hoop ik ook, want niet alleen als we samenkomen. Want die rivier, die gaat met u mee. Amen. Deze tempel is geen echte tempel. Dat is maar wat steen en gibrok en een plafond. Maar jij bent de levende tempel. Amen. Van de Heer. Jij bent een wandelende, prijzende tempel, waarin water, halleluja, vloeit. Halleluja. En als andere mensen dat kunnen zien, kunnen ze ook vol vreugde water putten uit uw aanbidding. Amen. Het heeft mij altijd een grote zegening gegeven wanneer ik andere mensen zie aanbidden in de waarheid en in de geest. Amen. Vind je ook niet dat doet iets met u? Dat verandert de atmosfeer. Het is alsof er water begint te stromen en er waren er een paar droge bomen bij die misschien aan een moeras stonden. Hè? Die stonden daar aan een dode poel vol met zout water en die stonden daar. Maar daar komt die rivier ineens aan van die prijzende man of vrouw. En in extase en in tongen en weet ik veel, in de geest aan het aanbidden. En daar komt die rivier aan en je voelt het in het begin zeg maar een beetje los. Met die onlewaten. Maar er is toch iets in uw hart dat zegt, ik wil eigenlijk ook wat die persoon heeft. Amen. Ik wil niet elke zondag komen, de hele tijd maar zitten te denken, wow, wat moet ik straks gaan doen? En wat moet ik doen? Wat slecht weer? Wat doen we morgen weer gaan werken? Wat doen we dit? Doen we dat? Doen we dat? En nee, ik wil, halleluja, hetzelfde meemaken. Ik wil, halleluja, zoals we lezen, vol vreugde zul je water putten uit de bron, niet uit een poel, niet uit een moeras. Amen. En op die dag zullen we zeggen, loof de Heer. Zing een lied, vers 5. Zing een lied voor de Heer. Wonderbaarlijk zijn zijn daden. Laat heel de aarde dit weten. Soms als we samenkomen en we zingen, uw buurman weet nog niet eens dat je zingt. En hier staat, laat heel de aarde weten. Amen. En wij zingen soms zo. Want Jezus de Heer. Is dat wat de Heer zegt? Zing een lied voor de Heer. Laat heel de aarde dit weten. Amen. Uw buurman weet het nog ineens. Laat staan heel de gemeente. Amen. Nu, ik wil hier niet zeggen, begint hier luidelijk te schreeuwen, helemaal vals. Dat maakt mij niet uit trouwens dat het vals is. De Heer hoort het. Amen. Doe het niet zomaar zodat u een buurt kan horen, maar laat heel de aarde, met andere woorden, laat het evangelie dat aan u is gegeven. Amen. Laat dat reflecteren. En laat heel de aarde het weten dat God iets met jou heeft gedaan. Jubel en juich, inwoners van Zion. Dat zijn wij. Want groot is de Heilige van Israël, die in jullie midden woont. Amen. Dat zijn profetische passages. Want in die tijd toen het geschreven werd, was dat geen waarheid. Was dat geen werkelijkheid. Maar nu is die werkelijkheid wel hier bij ons uitgekomen. Dank u, Jezus. Halleluja. Dank u voor het water. Halleluja. Water is een significante symboliek. Het betekent leven. Het betekent redding van hongersnood. In het Oude Testament was het een symbool van water. Veel gebruikt als een metafoor van God die soelaas kon brengen. Nu, wij hebben water. We denken daar niet bij na. We doen ons kraantje open. We hebben water. Amen. We denken daar niet van aan. Oh, wauw. Prijs de Heer voor water. Want Ik wist niet dat ik vandaag misschien nog water kon krijgen. Ik moest misschien vandaag 330 kilometer gaan wandelen voor water. Nee, we denken er niet bij na. Maar in die tijd was water van, wauw, water. En dus daarmee dat die watersymboliek heel veel wordt gebruikt. Maar Jezus geeft het hier een extra dimensie. Ik zal nog eenmaal, en broer, je mag al komen. Ik zal nog eenmaal zijn. Laat wie dorst heeft. Sorry. Vers 37 mag je nou eens laten zien. Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Halleluja. Inderdaad, wij hebben vandaag niet veel dorst. Ik bedoel, als ik dorst heb, er staat wel ergens water of cola of weet ik veel wat in de buurt om te drinken. In die tijd was dat een opvallende symboliek. En het betekende, Jezus gaf natuurlijk een diepere betekenis. Niet alleen uw natuurlijke noden, maar uw spirituele noden, want daar ging hij voor zorgen. Amen. Uw spirituele noden, uw identiteit. Amen. Hetgeen naar waar iedereen op zoek is. Wie ben ik? Wel, Jezus ging daarvoor zorgen om duidelijk te maken wie jij bent. Je bent niet zomaar iemand. Amen. Ik ga iets doen voor jou dat gaat laten zien hoe graag ik je zie. Hoeveel ik van mijn schepping hou. Ik ga iets doen voor mijn schepping. Amen. Daarna ga ik niet dood blijven, maar ik ga opstaan en ik ga mijn geest uitstrooien voor al die geeft. En ik ga hun laten weten, amen, dat ze niet zomaar iemand zijn, maar dat ze mijn zoon en dochters zijn. Amen. Ik ga ze een nieuwe identiteit geven. Ik ga hun verleden, amen, uitwissen. Ik ga hun verleden vergeven en een nieuwe toekomst geven. Zodat ze niet telkens op zoek moeten gaan als ze dorstig zijn naar de zaken van de wereld of naar de bevestiging van iemand anders of naar de goedkeuring van die of naar de liefde van mijn leven. 30 jaar lang zoeken en de ene man of de ene vrouw naar de andere verslinden om dan eindelijk... Nee, God zegt ze hoeven dat niet te doen. Ook al weet ik dat je dat nodig hebt. Amen. Maar zoek eerst mijn koninkrijk. Amen. Dat zal je verzadigen en al de rest... Kleren, water, al de rest zal je gegeven worden. Amen. We moeten weten wie we zijn. Halleluja. We moeten weten wat er in ons stroomt. Want als we de Heilige Geest ontvangen, dan zijn we een tempel van de Heilige Geest. Amen. De kerk is het tempel van Jezus Christus. En als we bij Hem zijn komen drinken, als we bij Hem onze dorst hebben gelest, dan zal onze buik, amen, een bron worden, ons hart een bron worden en rivieren van ander levend water gaan eruit stromen. Dank u, Jezus. En dat is iets dat je moet onthouden. Want we zijn niet gered om tot in de hemel te geraken. Nee, we zijn gered zodat de hemel in ons kan komen. Amen. Sommigen willen alleen maar tot God komen om dan in de hemel te geraken. Want ik wil de hel niet meemaken. Maar Jezus zegt, ja, maar ik ben gekomen zodat de hemel in u kan komen. Zodat mijn geest, mijn koninkrijk in u kan komen. Amen. God geeft ons niet zijn levend water... Zijn levende geest, zodat we naar een gebouw kunnen gaan en wat liedjes kunnen zingen. En op één dag hopelijk, God als het meezit, dat ik in de hemel kan geraken. Nee, we hebben een rivier dat vloeit uit. Een tempel dat droge grond terug vruchtbaar gaat maken. We hebben een rivier in ons dat met zich meestreemt. En als we toelaten dat God meer en meer begint te werken in ons leven, als we dieper en dieper willen gaan, amen, dan gaat het dode zeeën, amen, terug zoet maken. En gaat het bomen water geven, gaat het vruchten doen opbrengen en gaat het geneeskrachtige werking hebben op andere mensen. Dank u, Jezus. Halleluja. Thank you, Lord. Laten we daar nog een lied op zingen. Jezus, het levende water. Dank u, Vader. Halleluja. Thank you, Lord.